morgen buien, mogelijk met hagel en onweer. En het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het nieuws.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks een gesprek met pastor Toon van Buren over het raakvlak tussen psychose en mystieke ervaring. De Boeddha-beelden op het kantoor van Fox Reizen en deel 3 in onze serie over boeddhisme en wetenschap. Maar nu eerst de column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum De Haaglanden in Den Haag.
Ik heb me de laatste week intensief verdiept in alle publicaties die uitgekomen zijn rond de maand van de filosofie. Dit jaar is het thema overvloed en onbehagen. Een thema wat ook natuurlijk in het boeddhisme veel aandacht krijgt. Niet alleen in de directe leer van de Boeddha, maar ook in de wijze waarop we het boeddhisme nu kunnen beoefenen met elkaar. Een van de eerste dingen die me opviel in alles wat ik gelezen heb van de hedendaagse filosofen, is dat ze zo weinig gebruik maken van de wijsheden uit het Oude Oosten. Als ik kijk naar een jonge filosoof als Rutger Klaassen, die een mooi boek heeft geschreven over het tekort, dan komt hij niet verder dan het enige stereotype dat boeddhisten kluizenaars zijn en asceten. Ik vind dat een beetje een gemiste kans van hem, maar ik neem het hem niet kwalijk. Want impliciet schrijft hij meer over het boeddhisme dan hij waarschijnlijk zelf weet. In een recent artikel in het Maanblad van de Filosofie zegt hij dat we de overvloed niet moeten opheffen, maar dat we de overvloed moeten omzetten in vrijgevigheid. Dus alles wat wij te veel hebben, kunnen we delen met anderen. En dat delen met anderen leidt tot vreugde en vriendschap. En dat is nou precies een van de kernwaarden van het boeddhisme. Een andere groot econoom, een filosoof, Arjo Klamer, geeft in zijn voorwoord een heel mooi klein dialoogje aan wat hij had met een Tibetaanse monnik een aantal jaren geleden. Die Tibetaanse monnik zegt tegen hem waarom hij zo gehaast is. En Arjo zegt, tijd is geld. En de monnik kijkt hem aan en herhaalt, tijd is geld. En op dat moment beseft Arjo dat tijd geen geld is, maar rijkdom. En Arjo Klamer gaat in zijn boek verder dat hij vooruit wil naar een nieuwe vorm, het neotraditionalisme zoals hij dat noemt. Daarin wil hij teruggrijpen naar oude tradities zonder dat we ons daarin gaan verzanden of vastzetten in een soort van fundamentalistisch geloofsovertuiging. Hierin laat hij ook zien dat hij impliciet als het ware vanuit de geest van de Boeddha handelt. De Boeddha heeft nooit gezegd dat zijn leer vaststond, maar dat het een dynamische leer moest zijn en zich moest aanpassen aan de tijd, maar dat de waarden die hij gepredikt heeft wel overeind moesten blijven. Ik zou het boeiend vinden als filosofen zoals Rutger en Arjo daarin misschien ooit eens de dialoog zouden willen aangaan met vooraanstaande boeddhisten in het Nederlands taalgebied, om eens te gaan kijken met elkaar hoe we de schotten kunnen wegbreken tussen de westerse filosofie en de oosterse en met name de boeddhistische wijsheid.
Varamitra was dat en volgende week de column van Jyotika Hermsen. Een psychiatrische inrichting is een plek waar je intens spirituele mensen tegenkomt. Dat zegt voormalig priester Toon van Buren. Al 30 jaar is hij pastor op de Willem Arntshoeve in Den Dolder, dus hij weet waar hij over praat. De raakvlakken tussen psychose en een mystieke ervaring zijn voor hem zo helder dat hij een andere aanpak van de psychiatrie bepleit, met een grotere rol voor zenmeditatie. Elko Vijzelaar zocht van Buren op in zijn studeerkamer.
ik kwam uit Afrika. En daar had ik mensen ontmoet die ook in een andere werkelijkheid zich konden begeven. En ik had het gevoel, dat doen onze patiënten ook. Die stappen uit deze werkelijkheid en die zwerven rond. Waar zwerven ze nou rond? Of wat zien ze nou? Dus met die nieuwsgierige vraag begon ik op de Willem Arendshoeve.
En al mediterend bent u zelf ook in die wereld terechtgekomen, in dat domein?
Ja, ja, zou ik kunnen zeggen. Wij zeggen wel, je gaat uit je bol. Hè? Nou, dat is een bol. En een bol heeft een bovenkant en een onderkant. En in de psychiatrie gaan mensen wel eronder uit. Dan zijn ze depressief, maar ze gaan er ook bovenuit. Dan zijn ze manisch. En eigenlijk wat je nou mediteert, is dat je heel voorzichtig je eigen grenzen, je innerlijke bewustzijnsgrenzen verlegt. Niet ergens hals over kop induiken. En dan is zen-meditatie is een fantastische uitvinding om dat te doen.
Als priester was u al gewend aan heel lang bidden en urenlang psalmen zingen.
Ja.
Wat ook een bewustzijnsverhogend effect heeft.
Ja.
Is er een groot verschil met mediteren?
Ja, in mijn geval wel, vond ik wel. Wat wij toch deden in het klooster, in onze opleiding en zo, dus die meditaties, dan mediteer je over een onderwerp. Zo, hoe deed de Heer het? Wat zei hij toen? En zo, wat zou ik nou doen? Het is een soort innerlijke hersengymnastiek. Zo van, nou. En nou werd je verteld, of tenminste dat vanuit de zen, niet met je gedachten meegaan. Gewoon je terugtrekken, kijken en niet je gedachten volgen, de associaties en zo. En bij mij werkte dat te zeggen, ha, je kunt je intuïtie losmaken, dat je ineens ziet, zo invallen krijgen, een goede inval. Daar kun je niet over redeneren, maar dan moet je je voor openstellen. En mediteren is dat je helemaal openstelt. Dus toen ik pas begonnen was, toen werkte ineens, dat hadden ze maar veel eerder moeten vertellen. Zoals dat gevoel had ik. Dus ik kon daar met grote aandacht naar binnen. En dat werkte. Ja, misschien dat ik zo lang erop gewacht had om dat te gaan doen. Heel snel. Mm-hmm. Ik heb een dubbele agenda eigenlijk met die meditatie. Het is een weg, echt een geniale weg. Maar je moet hem wel gaan. Het is een hele langzame weg in het vraagstuk. Maar het is een weg. Om die desastreuze wereld van de psychiatrie in een ander daglicht te zetten. Zo, hè? Dus de patiënten komen met verhalen en dan zeggen we, hopeloos verhaal, maar het gaat nergens over. Terwijl als ze zeggen, die mensen hebben hun leven gewaagd en die zijn in een werkelijkheid geweest die ons omringt. En dat is een bestaande werkelijkheid. Het zijn boodschappers van iets. Ze zouden naar moeten luisteren. Maar hoe doe je dat dan? Dus, dus daar heb je dat hele kader van die meditatie. En dat is voor de psychiatrie, maar ook voor de godsdienst. In de westerse wereld, die helemaal verrationaliseerd is. Zo, mensen die zeggen, ook godsdienstmensen zeggen, ja, dat weten we niet. En zo, als je maar goed bent voor elkaar. Zeg. Nou, die bovennatuurlijke wereld waar we het vroeger in de godsdienst over hadden, die bestaat echt. En dat kun je proefondervindelijk nagaan, iemand die mediteert. Dus als we naar de kerk gaan, dan moeten we niet gaan om daar God aan het werk te zetten, maar om te oefenen. We zouden moeten oefenen. Zo, de religiositeit, dus in de westerse wereld is de religiositeit, die is verseculariseerd. En daar is de meditatie ook een antwoord op. Dus voor de gezonde mens, die wel graag zou willen geloven, maar zeg maar, dat is de tijd. Het is uit de tijd, de wetenschap, zus zo. Nou, de wetenschap stelt niks voor. Als je daar doorheen kunt kijken.
Het kwam dus door Afrika dat u op de gedachte kwam, de patiënten zijn eigenlijk verloren in een wereld die, als ze in een psychose zitten bijvoorbeeld, die, waar je al mediterend eigenlijk ook voorzichtig naartoe werkt.
Ja. In dezelfde grote ruimte. Dat is wel mijn overtuiging. Dezelfde grote ruimte waar zij in verdwaald zijn, kun je mediterend heel veilig in rondlopen.
Ja, maar veilig is natuurlijk het sleutelwoord, want voor die patiënt is het helemaal niet veilig.
Helemaal niet veilig.
Wat kon u doen met die wetenschap?
Met heel veel eerbied luisteren. Me er nog niet mee bemoeien. En ik ga niet zeggen, zou je nou even dit, zou je nou even dat en zo. ik dacht, ik weet het niet. Ik luister, ik ervaar er wat aan. En soms een heel groot mededogen of zo. En tegelijkertijd daar, als dat een reële werkelijkheid is, moet je het ook anders kunnen interpreteren.
U beschouwt het niet als een waanbeeld, maar als iets concreets.
Ik beschouw het als iets concreets. Zoals de Afrikaanse medicijnmannen en zo, die konden gewoon op zoek gaan daar in die grote ruimte. Wie heeft wat gedaan? Maar omdat het gewone gezonde verstand, het hier en nu bewustzijn van een patiënt, als het ware weggevaagd is, is het één grote chaos.
Ja, want je wil natuurlijk wel iets aan het lijden doen.
Ja, je wil wat aan doen.
En wat,
ja.
wat kan je dan bijvoorbeeld proberen?
Ja, beginnen met luisteren. Dus als ik zit bij iemand, op de Willem Arntshoeve, mevrouw, die is al jaren opgenomen, onderwijzeres en schizofreen heet dat dan. En die zegt, die bommen daar in het Midden-Oosten, dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Nou kun je natuurlijk zeggen, kijk, mensen zat al hier, ik weet zeker en zo, weet je. Nee, dus ik dacht, wat zegt ze nou? Dus die voelt zich innerlijk verbonden met dat leed daar ginds. En dus wat ik eigenlijk tegen haar zeg, ik zeg, dat is veel kostbaarder. Dan, want ze klaagde, ik zit met die bommen, ja, dat is mijn schuld. Maar ik wou dat ik zo'n meisje was en die loopt daar te stoffen en te vegen. En zo. Ik zeg, ach, vegen en stoffen, dat kan iedereen. Maar van binnenuit dat leed voelen, dat is heel bijzonder. En dat vind ik dan ook heel bijzonder. En dan denk ik, ik wou dat iedereen dat luikje open kon zetten. He, zo praat iedereen. We zitten allemaal zo, balken en de deugd niet. En zo. Maar ik ben het niet. Maar als je dan zegt, ik ben verantwoordelijk voor Balkenenden en Boes en al die anderen. Dat praat heel anders. Van dat is iets, dat heeft ook met mij te maken. En nou zeg ik, nou, er komt meer wijsheid in zitten dan zeggen dat het een waanidee is.
Bij de wat oudere luisteraars die de termen Willem Arntshoeve en Dennendal horen, die denken onmiddellijk terug aan de begin jaren 70, de Dennendal-affaire. En ja, de essentie daarvan was dat toen beweerd werd, deze mensen zijn weliswaar psychiatrisch patiënt, maar absoluut niet gek. En nou ja, dat is toen heel hoog opgelopen. En je zou bijna kunnen denken, die van Buren die doet via een omweg hetzelfde.
Ja.
Wat vindt u daarvan?
Nou, misschien moet ik zeggen, via een eindeloos lange omweg. Want dat kun je dan weer wel wat bedenken. Hè, zo, ze zijn niet gek en zo. Dat zegt jouw slimme verstand. Maar het is een veel diepere dimensie waarop dat waar is.
Kunt u dat uitleggen?
Ja, hoe kun je dat uitleggen?
Dan moet u zeggen, heeft u een uurtje?
Ja, hoe leg je dat nou uit? Kijk, het is, je doet helemaal geen beroep op trucjes. Dus het is niet een trucje die iemand kunt leren. Van, ik leer jou nou even deze vraag te stellen of kijk nou eens even zo. Nee, als ik zeg, als jij dat wil weten, dan kost het jou ook jaren om iets van die diepere dimensie in jezelf te ontdekken en dan van binnenuit aan te voelen waar die ander uithangt. Dat is geen truc. De trucjes zullen nooit een schizofreen in zijn echte evenwicht terugzetten. In het grotere evenwicht.
En dat is u af en toe wel gelukt?
Nou, bij sommige mensen wel. Bij sommige mensen werkte dat heel goed. Er was een mevrouw met wie ik goed contact had en die was psychotisch, had vreselijke dingen onder de oorlog meegemaakt. En die voelde nog die bombardementen zo om zich heen. En de Duitsers. Maar ja, dan raakt ze in een psychose. En dan zei ze tegen de mensen in de straat. Daar was u ook bij, hè? Dus zou ze gewoon aangevlogen zijn, zo. En het gekke was, dan kwam ze mij tegen en ik liep er als een engel dwars doorheen. En dan zegt ze, oh fijn dat u er bent. Hoe kon ik nou onder die hagel of die stormen van die oorlog zomaar naartoe? En ze vergisten zich niet. En dan konden we gewoon praten. En zei ik, moet niet zo hard roepen. Ja. Maar dan ging ik weer weg en dan ging de storm weer door. Zover was het niet. Maar dat was voor mij net voldoende, zo ben zijn bevestiging van, nou ja, ik doe wat ik kan. Ik ben maar een leerlingtovenaar, maar dit kan ik dan.
Was u ook wel eens een tovenaarsleerling? Dat wil zeggen, iemand die krachten losmaakt die niet kan beheersen?
Nee, was ik eigenlijk nooit bang voor geweest. Nee. Ik was ook niks van plan. Dat wil zeggen, ik denk een tovenaarleerling, zo dat is dan iemand die zegt, nou heb ik het trucje door, dan ga ik het eens even proberen. Nee, ik probeerde niks.
Maar je wou wel iets bewerkstelligen.
Ja, zoals iets bewerkstelligen, als je iemand ontmoet, dan ga je niet, ik ga jou even wat verbeteren. Dan wil je niks. Ik ben in isoleer geweest, ik zat erbij, er is nooit wat gebeurd. Nooit dat ze... Ja, mij ook maar eens een keer een opdonder verkochten zo. Nee, want ik was niks van plan. Ik had natuurlijk ook een mooi vak, hè. Ik hoefde niks.
Maar mensen kunnen toch ook ontzettend kwaad worden op hun therapeut?
Ja, kunnen ze. Kunnen ze ook. Ja, omdat die therapeut, die wil ook wat. Kijk, ze hebben natuurlijk gewoon, de patiënten hebben ook hun streken, hè. Die liggen er ook op los. En die doen ook hun best om zich goed voor te doen. Dus een therapeut, die prikt daar doorheen. Maar dat is hun vak. Nou, niet dat ik nou als een doetje daar rond alles maar geloofde wat gezegd werd, maar ja.
U heeft een boek geschreven, hè, over uw ervaringen op de Willem Arntshoeve.
Ja.
En daar staan tamelijk veel verhalen in van patiënten die het over duivels hebben, waardoor ze gekweld worden. Bent u al mediterend ook wel eens duivels tegengekomen?
Nee. Nee.
Het is eigenlijk in tegenspraak met wat u zegt, dat die patiënten dan in dezelfde wereld ronddwalen die u bewust hebt opgezocht.
Nou, misschien dat ik niet ver genoeg gekeken heb, weet ik niet.
Is dat een begrip wat u iets zegt? Of?
Niet zoveel, nee.
Nou ja, het kwaad in de wereld.
Kwaad in de wereld, jawel.
Wel.
Ja, zeker. Dat het toch zo beroerd tussen ons mensen gaat. Zo dat onnoembare.
Denkt u dat er echt slechte mensen bestaan?
Nou, nee. Ik ben eigenlijk heel optimistisch. Nee, dat denk ik niet. Als je naar mensen luistert, dan hebben ze nog de meest rare dingen uitgehaald in een poging om vanuit de positie waarin zij waren de boel iets te verbeteren.
Maar het lijkt me wel, dat is wel een erg roze brilletje wat u nu opzet. Er zijn toch misdadigers?
Er zijn misdadigers.
Mensen die echt.
Maar je kunt ook vertrouwen. Goh. Die boosdoener zal die zelf niet weten dat hij fout zit. Ik wacht liever op zijn oordeel. Ik ben er niet bij geroepen als rechter. Ja, dus je hebt in de psychiatrie loop ook boosdoeners rond, weet je wel. Dan komt er iemand. En maar omdat ik niks moet, zegt hij tegen me, ja, maar vader, je hebt geen idee. Je hebt geen idee wat daarvoor komt kijken om zijn bank te beroven. Dus ik heb maanden in dat café tegenover de bank gezeten om te kijken wie erin en eruit ging. Ik zeg, petje af. Dat vertelt hij natuurlijk niet als jij zegt, ja, maar dat moet jij helemaal nooit doen. Hè?
Ik ben nog steeds benieuwd naar welke angsten, welke gevaren u bent tegengekomen al mediterend.
Nou, je moet natuurlijk heel... voorzichtig mediterend zo jezelf helemaal loslaten. Maar dat kan ook het onveilige gevoel geven. Ja, dit kan ik aan niemand vertellen. Net als je dan niet, ja, je gaat onder water, maar je moet weer boven komen. En als je boven bent, moet je mond open doen, maar niet van tevoren. En dan denk je, ik ben helemaal in, ik zou niet weten waar ik ben. En straks moet ik mensen gaan vertellen hoe het zit in het leven. He, dan heb je het gevoel, ik bel af. Ik durf er. Ze moesten eens weten met welke innerlijke onmacht ik hier zit. Maar dan laat je die meditatie weer wegvloeien. En dat is dan het prachtige van de meditatie. Kijk, als een schizofreen dat kon, was die natuurlijk ook ongeveer genezen. Je laat gewoon wegvloeien. Maar dan die angst dat je de woorden niet zult hebben. Dat je er echt naast zit. Dat is angstaanjagend. Dat is echt angstaanjagend.
U zegt, als een schizofreen dat zou kunnen, dan zou die genezen zijn.
Hè? Ja.
Ergens lijkt me dat dan de sleutel waar u naar zoekt.
Ja.
Bent u daar wel een beetje in de buurt gekomen?
Ja, bij sommige mensen. Dus ik had zo'n schizofrene man. En die wordt gewoon nog opgepast. Zo, hè? En ja, die weet ongeveer wat hij allemaal niet kan en niet durft en zo. Die is bang voor het geluid en voor het licht en zo. En dan is er ineens wat. En nou, die leeft helemaal als een kluizenaar. Ja, zal hij zijn 45 of zo, was hij nu dan. Ik denk dat ik hem 20 jaar gekend heb, hè. En toen dacht ik ga met hem mediteren. Want hij kende mij en ik kon altijd naar zijn verhalen luisteren. En hij zegt, nou dat wilde hij wel. En dus je kon met hem eigenlijk gewoon praten, maar alles was angst. En ineens waren zijn woorden weg. Dus die had dat ook. Hè. Dus het contact, hij kon niet door die warboel naar met mij praten. Maar omdat ik zijn vertrouwen had, kon hij soms ineens gewoon een verhaaltje vertellen. Zo, dat hij nou bij zijn moeder was geweest. Hè. Nou, dus wij gaan uiteindelijk, zou ik het durven, wij gaan mediteren. Nou, als ik nou mediteer, dan zit ik stil en dan voel ik in mijn hoofd een hele weldadige druk. Iets geruststellends. Dus dat is geen verbeelding, maar ergens loopt die innerlijke kracht op. Daar wordt geweten. Of vanuit dat punt kan ik weten. Niet enkel maar wat fantaseren en beredeneren, maar dan zo een heel diep inzicht. Zo, dat gevoel. Nou, en ik zit tegenover hem en ik voel, als ik zo'n punt in mijn hoofd heb, moet hij het ook hebben. Dus daar richt ik me zo'n beetje op. Zegt hij tegen me, ik voel het in mijn hoofd. Hij weet helemaal niet wat. Hij weet helemaal niks van mij. Hij weet niks van meditatie. Dan denk ik, ik heb hem. Maar, en dan gebeurt er iets goeds. Dan betrap ik hem erop. Dat ik dan zeg, het was heel fijn. Nou, een man die niks meer fijn vond tijden. Dan denk ik, ik zit aan een knop. Dus ik ben ook maar zo'n beginner, vind ik nog steeds. En dan, ik kan wel die kracht voelen en ik zet me daarin. En dan zeg ik, nou begint het, ik laat het maar gebeuren.
Je doet het nu een jaar of 30, hè?
Ik doe een jaar of 30.
Echt nog een beginner.
Ja. Ja, ik ben in zoverre beginner dat als zo'n schizofrene man zo zit. Kijk, ik hou hem bij, ik zou bijna zeggen, dat innerlijke platform van waaruit je in die grote ruimte kunt kijken. Maar hij staat niet goed op dat platform en hij kijkt veel te ver. Want hij ziet echt dingen. Dus hij ziet wel van allerlei rare dingen. Die zie ik niet eens. En dan kan ik wel denkend zo heel de wereld doorgaan met mijn aandacht. Zoals je bidt en zo. Maar ik zie dat niet. Maar uiteindelijk zou je dat kunnen zien. Hij ziet het wel. En daarom zeg ik, ik kan nog niet zien wat zij zien. Dus in zoverre zijn zij mee, vind ik, patiënten meesters. Zo psychotici, hè. Die dame daar die oorlog naar ziet, die ziet die bommen. En ik zie ze niet.
Als je mediteert, dan streef je naar verlichting, hè?
Ja.
Stel dat u dat ooit zou bereiken.
Ja.
Zouden de patiënten daar ook iets aan hebben?
Ja,
of is dat alleen in eigen belang, zal ik maar zeggen?
Nee hoor, die twee lopen parallel. Als ik in die ruimte echt kan zien, dan worden er een heleboel mensen gezien. Ik zie de ander. Dus je kunt ook zo na een meditatie, of als je zo in die stemming bent, hè, je neemt het woord, dat mensen ademloos luisteren. En waarom? Omdat je, wat jij van binnenuit aan het zeggen bent, is dat zijn zij zelf. Ik praat voor mijn eigen wijsheid. Maar met mijn eigen overtuiging. En dan komen vooral patiënten die zeggen, u zei precies waar ik mee bezig was. Maar hoe komt dat nou? Omdat mijn uitstraling, als het ware, hun binnenkant raakt, waar ze nooit geraakt worden. Nee, dat werkt. Nee, verlichting is een zegen voor de mensheid. Ja, dus echt verlichte mensen, ja, daarom hebben die zoveel volgelingen en toestand. Die stralen dat uit. En iedereen zit in het licht. Ja.
Eelco Vijzelaar sprak met Toon van Buren, instellingspastor op de Willem Arntshoeve. Op 27 april houdt hij een lezing over de integratie van mystiek en psychiatrie in het Bibliotheektheater in Rotterdam, onder de titel Ziekte of Groei. Toon van Buren schreef ook een boek over zijn ervaringen met zenmeditatie. Het heet Molokai. Het is verschenen bij uitgeverij Sigma in Tilburg. In de derde aflevering van onze serie Boeddhisme en Wetenschap gaat het over de vraag hoe gevaarlijk de westerse wetenschap is voor het boeddhisme. Zoals u de vorige keer kon horen, krijgen Tibetaanse boeddhistische monniken tegenwoordig les in westerse vakken als wiskunde en biologie. Vandaag praat Marloes Lazal met Rob Hogendoorn en met professor dr. Wim Drees, die zijn voorbehoud onlangs in een artikel als volgt publiceerde. Met het Wetenschap voor Monniken project zet de Dalai Lama een belangrijke stap naar een ongewisse toekomst. Het boeddhisme zal daar niet ongeschonden uitkomen, maar erdoor veranderen.
Anders gezegd zou je kunnen zeggen, van hij werpt de vraag op, weten de Tibetanen waar ze aan begonnen zijn? Nou, de Dalai Lama die heeft heel duidelijk uitgesproken dat hij ervoor gewaarschuwd is, maar daarvan niet bang is geworden. Ik denk eerlijk gezegd ook dat de Dalai Lama onderkent dat het onvermijdelijk zal zijn. Net zo goed als het onvermijdelijk was voor het christendom of de islam om op de een of andere manier de relatie met wetenschap aan te gaan, zo zal dat ook voor het boeddhisme gelden. De tijd van de conflicten moet volgens mij nog komen. Wim Drees die voorspelt dat ook een beetje. Die zegt die ontmoeting met wetenschap, die zal in die zin confronterend zijn dat het de bestaande verhoudingen kan verstoren. Men zal moeten veranderen. En dat proces, daar staan we nog helemaal aan het begin van.
Ik ben Wim Drees en ik ben nu hoogleraar in Leiden voor godsdienstfilosofie en ethiek. En daar hebben we twee opleidingen, de klassieke, zeg maar op het christendom gerichte theologieopleiding en de opleiding wereldgodsdiensten. Ik ben daar via een hele omweg terechtgekomen. Ik heb oorspronkelijk natuurkunde gestudeerd en ben een tijdje leraar geweest. En toen theologie gestudeerd en via theologie en filosofie uiteindelijk hier terechtgekomen.
Zijn expertise is de wisselwerking tussen godsdienst en wetenschap. Hij weet wel iets van het boeddhisme, maar is geen expert. Niettemin is het perspectief dat hij op mijn onderzoek kan loslaten natuurlijk heel interessant. Religie als het christendom is natuurlijk in de loop der eeuwen in aanraking gekomen met wetenschap. En dat heeft gevolgen gehad. Nu speelt zich exact hetzelfde proces onder de Tibetanen in ballingschap. Die zijn door de ballingschap eigenlijk plotseling in de moderniteit beland, waar ze voor het eerst in aanraking komen met wetenschappelijke kennis. De mind and life dialogen en science van monks, die kunnen eigenlijk worden opgevat als laboratoria waarin die ontmoeting tussen wetenschap en het boeddhisme plaatsvindt. En we kunnen die ontmoeting van heel dichtbij bestuderen, onderzoeken. Sterker, we kunnen de betrokkenen ernaar vragen. Dat maakt het voor Wim Drees natuurlijk ook een heel interessant project.
Heb jij nu een prangende vraag voor hem?
Ik zou hem willen vragen wat zijn eerste vraag aan de Dalai Lama zou zijn. Als hij mee mocht doen aan de Mind and Life bijeenkomst.
Nou, ik denk dat ik hem misschien zou vragen wat hij met de gesprekken met wetenschap en met wetenschappers wil bereiken binnen het boeddhisme. Dus niet zozeer binnen de westerse wereld, maar meer welke accenten in het boeddhisme wil hij bevorderen, welke stromingen wil hij bevorderen en wat zou er misschien ook in het boeddhisme gaan veranderen als gevolg van die gesprekken.
Wat zou er kunnen gebeuren?
Zeker voor sommige boeddhisten zal dat bedreigend zijn. Ja, ik denk dan aan die parallel met het christendom. Daar waar mensen de Bijbel als een soort receptenboek opvatten, wat je letterlijk moet nemen, daar is het bedreigend op het moment dat je een ander verhaal te horen krijgt. Omdat dan het letterlijk lezen van de Bijbel niet goed gaat en mensen dus uitgedaagd worden om anders hun teksten te gaan lezen. Voor het boeddhisme kan ik me voorstellen dat er kansen zitten in het verrassende van de natuurkunde, maar dat er ook elementen zijn in het natuurkundig wereldbeeld waar het dwars komt te zitten. Misschien in discussie bijvoorbeeld over hoe lichaam en geest op elkaar inwerken, of andere elementen. Ik ken boeddhisme niet goed genoeg om aan te wijzen waar de veranderingen zitten. Maar het zou me verbazen als er geen uitdagingen in zitten waar sommigen zeggen van ja, maar die uitdaging gaat me eigenlijk te ver. En anderen zeggen van ja, die uitdaging moeten we aangaan. En dan veranderen we misschien in de wijze waarop we een aantal dingen invullen, maar houden we de kern in stand.
Zijn er meer voorbeelden te noemen vanuit de relatie tussen het christendom en de wetenschap?
Een voorbeeld is denk ik heel bekend. Het bekendste voorbeeld misschien wel is rond Galileo. Dat speelt in de 17e eeuw dat het idee ontstaat dat de aarde om de zon draait en de aarde om haar eigen as draait. Terwijl voordien gedacht werd van het is de zon zoals wij de zon zien opkomen. De zon draait om de aarde. Die verandering was gedeeltelijk een wetenschappelijke discussie, maar had ook gevolgen voor hoe mensen, of de reacties daarop, hadden ook een religieuze component. In de Bijbel staat ergens een passage waar de zon opdracht krijgt om stil te staan. De achtergrond van die passage is normaal beweegt de zon om de aarde. We zien de zon opkomen, dat idee. En Galileo die krijgt ruzie met andere wetenschappers die daar op Griekse oudheid zich beroepen. En daar wordt de religie bijgehaald als een deel van de discussie. En Galileo kiest er dan voor om te zeggen van nou, de Bijbel gaat eigenlijk niet over wetenschappelijke kennis. Hij heeft een mooie spreuk daar. De Bijbel leert ons niet hoe de hemelen gaan, maar hoe naar de hemel te gaan. Waarmee hij dus een scheiding maakt tussen wetenschappelijke kennis als feitenkennis en religieuze levenswijsheid als wijsheid die je in het leven kan oriënteren. Volgens mij een hele verstandige opmerking, maar in elk geval wel eentje waarbij de positie van de kerk veranderde. En je krijgt dan dus binnen de kerk een aantal ook ordes, ook leiders die Galileo steunen, maar ook anderen die hem bestrijden. Dus er ontstaat ook een zekere machtsstrijd tussen verschillende stromingen in de katholieke kerk. Wat nu in Amerika vaak een heftig thema is, dat is niet de christenen zijn tegen evolutie, dat is een bepaalde stroming van het christendom die zich daartegen afzet, omdat ze vooral tegen de liberalere varianten van het christendom zijn. Dus dan is wetenschap voor een deel is de stok om de anderen mee te slaan. En mijn idee is dat dat rond het boeddhisme ook best het geval zou kunnen zijn. En als ik dan merk dat voor het sommige kloosters niet mee willen doen, boeddhistische kloosters, aan het project over wetenschap voor monniken, dan zie je volgens mij daar in dat initiatief van de Dalai Lama dat inderdaad hij iets wil bereiken, maar dat niet alle leiders van de kloosters dezelfde agenda hebben. En dat het gesprek met wetenschap een gedeeltelijk gesprek met wetenschap is. Ik bedoel niet dat ze alleen maar een trucje uithalen, maar gedeeltelijk ook een toneel is waarop zich een onderling meningsverschil toont.
Zou je kunnen zeggen dat wetenschap de vijand is van religie?
Nee, ik denk het niet. En het zou ook niet moeten zijn. Als religie werkelijk gaat om iets wat belangrijk is over waarheid en waarde, dan moeten we daar dat sporen met onze beste kennis. Wetenschap is wel een vijand van domme vormen van religie, om het zo maar te zeggen. Vormen van bijgeloof of van vroegere overtuigingen die we nu anders onder woorden zouden brengen. Ik denk dat de uitdaging wel is dat onder invloed ook van wetenschap religie gezuiverd wordt, zeg maar. En die zuivering kan ook pijn doen, dat je een aantal dingen los moet laten. Van ja, zo werd daarover gesproken. Het christendom een schepping in 6 dagen. Nou, prachtig verhaal. Maar het is niet het verhaal wat we letterlijk zo nemen. Nou, dan ga je het eerder als een soort gedicht lezen, als een beeld van hoe het zou kunnen. En kan denk ik de emotionele betekenis misschien wel beter tot zijn recht komen dan als je het als een feitelijk verhaal leest. Maar het betekent dan wel, zo'n verandering, dat er iets gebeurt. En voor sommigen zal dat, ja, dat is net als wanneer je een huis opnieuw inricht, voor sommigen zal dat heel schokkend zijn, omdat ze het gevoel hebben van al het vertrouwde raakt zoek. En anderen zeggen van ja, het is eigenlijk mooier geworden. Een dergelijke soort ontwikkeling, denk ik.
U heeft vooral de relatie tussen het christendom en de wetenschap bestudeerd. We hebben het nu over de relatie boeddhisme en wetenschap. Zou in die zin het boeddhisme en het christendom goed te vergelijken zijn?
Ik weet het niet zeker, omdat het christendom en de wetenschap natuurlijk heel erg historisch in hetzelfde werelddeel gefunctioneerd hebben. De opkomst van wetenschap speelt zich af in de wereld die gedomineerd is door het christendom in de 16e, 17e eeuw. Voor het boeddhisme is het natuurlijk voor een deel wetenschap die uit het westen komt en daarmee voor althans Aziatische vorm van boeddhisme van buiten komt. Dus misschien dat er ook allerlei sentimenten een rol spelen aan de ene kant van aan willen sluiten bij het succesvolle westen of het boeddhisme willen verkopen in het westen door te laten zien hoezeer het met wetenschap spoort. Aan de andere kant ook juist een anti-wetenschapshouding, zo van het is een soort koloniale beweging. Westerse ideeën worden ons opgedrongen. Dus ik kan me voorstellen dat voor boeddhisme die wereldpolitieke ontwikkeling ook een rol speelt. En ik vind het heel leuk om meer te weten te komen over hoe dat voor het boeddhisme werkt. Dus daar gaat iemand nu een proefschrift over schrijven. Ik ben heel benieuwd om dat mee te maken en te lezen. Niet hetzelfde, maar ik denk wel dat er allerlei parallellen zijn.
Nu hebben we het tot nu toe steeds over het project Wetenschap voor Monniken. Dat is voortgekomen uit de Mind and Life dialogen. Wat vindt u bijvoorbeeld van de uitkomsten van recente onderzoeken die proberen de mediterende geest in kaart te brengen, hè, met allerlei mooie tabellen en schema's. Zijn dat voor u opzienbarende resultaten?
Ik vind het heel leuk, dat onderzoek. Maar ik vraag me af hoeveel belang het heeft. Ik bedoel, wat je ziet in het hersenonderzoek is dan dat de hersenen inderdaad anders functioneren dan op andere momenten, bij andere activiteiten. Dat zegt op zich niet dat het waar of onwaar is. Dus uiteindelijk om zeg maar, de inhoud te begrijpen van de ideeënwereld, denk ik dat je niet moet kijken naar de hersenscanner, maar uiteindelijk inderdaad moet ingaan op de inhoud van de ideeën. Maar het is wel boeiend om ook te laten zien hoe dat ook lichamelijk gestalte krijgt in mensen. Maar zoals voor de wiskunde denk ik dat kijken naar de hersenen van wiskundigen je niet echt beter in de wiskunde maakt. Zo denk ik ook als het gaat over een religieuze opvatting en ideeën over hoe zou je moeten leven, morele, rituele ideeën. Ja, uiteindelijk moet je niet naar de scan kijken, maar moet je die ideeën zelf bespreken.
Dat begrijp ik, maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n wetenschappelijk onderzoek op een andere manier effect kan hebben. Dat meditatie voor een grotere groep mensen een bewezen resultaat heeft en dat ze daarom er eerder aan zullen beginnen.
Ja, dus dan functioneert wetenschap vooral als legitimatie van iets. Maar op zich dat het een bewezen resultaat heeft, ja, dan moet je kijken naar het leven van die mensen, denk ik. Wat voor resultaat het heeft in hun leven. Dat het iets doet in de hersenen, ongetwijfeld. Maar de vraag is dan, doet het iets ten goede of doet het iets waar mensen uiteindelijk suf van worden? Die uitdaging zie je volgens mij niet zozeer in dat wetenschappelijke onderzoek op hersenniveau, als veel meer in een onderzoek waar de cultuur in betrokken wordt, waar de ideeën in betrokken worden. En ik denk dat gedeeltelijk het risico is, omdat wetenschap nu eenmaal een status heeft, dat als een paar mensen een witte jas aantrekken en het gebeurt in onderzoekomgevingen met grote apparaten, dat het dan plotseling lijkt van, boeddhisme is nu serieus te nemen. Ja, dat denk ik dat het gewoon serieus te nemen is, omdat het voor zoveel mensen belangrijk is.
Zou dat ook een van de achterliggende gedachten van de Dalai Lama kunnen zijn?
Hij is natuurlijk typisch ook de lievelingsboeddhist in het Westen, om het zo maar eens te zeggen. Hij reist veel en naar mijn indruk uiterst charmante persoonlijkheid. Dat hij in die westerse wereld, in zekere zin het aansluiten bij wetenschap, plat gezegd, dat ook een stukje van een verkoopverhaal is. En dat zie je, denk ik, ook 100 jaar geleden al, waar in Chicago was een grote wereldconferentie, Parliament of the World Religions, en daaromheen zie je een soort zendingsbeweging van boeddhisme in Amerika, daar zie je vrij veel signalen ook van, ja, het boeddhisme is meer dan andere religies in harmonie met de wetenschap. Dat is een deel van de presentatie. En zo denk ik dat ook nu een deel van de presentatie ook is, om te zeggen, wij zijn niet tegen wetenschap, maar wij zijn, staan er open voor en eigenlijk weten sommige oude wijzen in onze traditie, weten al lang wat nu pas met veel moeite door natuurkundigen ontdekt wordt. Ja, iets van dat verhaal. En het treft je op allerlei plekken. 20, 30 jaar geleden had je het boek van Fritjof Capra, The Tao of Physics. daar zat ook een beetje de boodschap in van Oosterse religie en moderne natuurkunde zijn in harmonie. En dat had ook heel duidelijk een functie om, nou, om beide, om wetenschap te legitimeren in een soort alternatieve cultuur die wat wetenschapsvijandig was. En om de Oosterse religies erkenning te geven. Naar mijn idee is dus het gesprek over geloof en wetenschap voor een deel ook gesprek over maatschappelijke status.
U hoorde Wim Drees, hoogleraar godsdienstwijsbegeerte aan de Universiteit van Leiden, in gesprek met Marloes Lazal. Voor wie verder wil lezen, verwijzen we naar het winternummer van Vorm en Leegte. De titels van de genoemde boeken vindt u op de website www.vormenleegte.nl. In de volgende aflevering van Boeddhisme en Wetenschap, De Omgekeerde Wereld is Plat, gaat het over de dialoog tussen westerse beoefenaars van het Tibetaans boeddhisme en hun leraren. Afbeeldingen van de Boeddha zijn niet alleen bij mensen thuis, maar ook op de werkplek te vinden. Bij internetreisbureau Fox Reizen staan er zelfs een aantal. 9 jaar geleden werd het bedrijf opgericht door Jos Nijenhuis. Boeddhisme is voor hem een belangrijke inspiratiebron. Bij de inrichting van het kantoor in Nieuw-Vennep liet hij zich door Feng Shui-consulenten adviseren. En verspreid door het hele gebouw, van de entree tot in het restaurant, zijn Boeddha-beelden geplaatst. Onlangs werd Nijenhuis uitgeroepen tot manager van het jaar 2005. Hij legt uit wat dat inhoudt.
Nou, het is eigenlijk een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij het comité, waaronder waar Ed Fontijn in zit en Lodewijk de Waal en andere prominenten, eigenlijk bepalen welk bedrijf het meest innovatief is geweest binnen de reisbranche. En die wordt dan gekozen tot manager van het jaar.
En wat waren de motivaties van de jury?
Ja, wat ze heel erg apart vonden van Fox is dat wij eigenlijk in een relatief korte tijd zijn uitgegroeid tot een mooi bedrijf met een zeer goed rendement, mag ik wel zeggen. Maar de doorslaggevende factor was dat wij een goede combinatie hebben kunnen weten te vinden tussen internet en het menselijke aspect van reizen. En zoals ik al zei, wij zijn een internetbedrijf. 85% van al onze boekingen gebeuren online. Dus we zijn eigenlijk een high-tech bedrijf met een beetje kille transactie, hè, naar de klant toe. Maar we hebben hier een eigen theater gebouwd in Nieuw-Vennep, waar mensen in het weekend welkom zijn. En daar laten we de menselijke kant van het bedrijf zien. Met name door eigen reisdocumentaires, talkshows. We hebben een dokter die vaccineert. Mensen kunnen met een glaasje wijn zien, goh, wie gaan er nog meer op reis. En juist die combinatie is in Nederland uniek te noemen.
Ja. U heeft ook een heel speciale filosofie over de inrichting van het kantoor. Heeft dat ook meegespeeld bij die beslissing?
Absoluut. Kijk, als je voor jezelf gaat beginnen, dan mag je het zelf bepalen. Nou, ik heb natuurlijk ook bij andere bedrijven ervaring opgedaan, maar ik vind een werkomgeving uitermate belangrijk. Mensen moeten hier hard werken, worden ze ook goed voor betaald, maar ze moeten zich ook prettig voelen, want externe kwaliteit begint bij interne kwaliteit. Wij proberen leuk met elkaar om te gaan. Wij drinken geen koffie uit mokken, maar uit kopjes en schoteltjes. Dus we proberen in alles kwaliteit uit te stralen. Ik werk veel met Azië. In Azië zijn kantoorpanden en inrichtingen heel erg belangrijk. Dus we hebben 2 Feng Shui-specialisten in dienst genomen. En een astroloog. En die heeft hier van de belangrijkste managers de horoscoop getrokken. En die heeft dus eigenlijk ook de kantoren inrichting aan ons geadviseerd. Ik zit hier niet voor niks onder kristal, want dat is goed voor mij.
Ja, en waarom?
Ik ben een waterman. Kristal is sowieso goed. Ik zit vlakbij een vijvertje hier buiten. Die hebben we laten graven met een paar goudvissen erin.
Ja, die Feng Shui, dat gaat uit van elementen, hè, geloof ik.
Aardstralen, krachten, energiebanen. En die kun je heel goed leiden en begeleiden. Kijk, als ik met mijn gezicht naar het noordoosten zit, dan heb ik een andere energie over me dan dat ik met mijn rug daar naartoe zit. En ja, wij zijn natuurlijk allemaal nuchtere Nederlanders. En ik ben ook een nuchtere Nederlander. Maar ik dacht, nou, baat het niet, schaadt het niet. Dus waarom niet? Maar frappant is dat het ziekteverzuim hier ongelooflijk laag is. Ik heb ook nooit gedonder in de tent. Het is altijd gezellig, het is leuk. Mensen werken hier prettig. Fijn pand, voelt goed. Nou, als dat met behulp van die specialisten is gerealiseerd, dan ben ik heel blij.
Ja, wat zijn nou de belangrijkste aspecten daarvan die jullie hebben verwerkt in het kantoor?
Kleur, het vermijden van scherpe hoeken en punten. Planten, gezonde planten in huis. Maar ook zodanig de bureaus plaatsen dat dat afgestemd is op de persoon in kwestie. Inclusief het meubilair. Ja, we zijn redelijk ver gegaan.
Ja.
Ja, ik moest een vijvertje graven. Ja, dat was toch toen, wat was het, 15.000 euro. Ja, dan denk je, moet dat nou? Maar ja, stromend water, kristal. Ik denk, nou, doe maar.
Ja, nou, het valt ook echt op zo. Dus al die industriële toestanden hier op het industrieterrein. En dit is uw werkkamer.
Ja, ik heb toevallig de mooiste werkplek gekregen. Dat is echt toevalligheid. Maar ik ontvang hier ook mensen. En ja, je ziet, ik doe veel met schilderijen. Ik heb een hoek met persoonlijke zaken. Foto's van dierbaren. Belangrijke beeldjes. Dat was dus echt op advies van de astroloog. Van daar moet ik een persoonlijke hoek gaan maken. Dat heb ik ook gemaakt. En staat mijn hond nog op de foto. Die is niet meer. Maar dat zijn voor mij belangrijke zaken in mijn leven.
En beelden, er staan heel veel beelden, hè? Ja. Afgezien van de schilderijen, hele mooie kunst aan de muur. Maar ook antieke beelden zo te zien uit India, maar ook uit Afrika dingen. Ja. En in die persoonlijke hoek zie ik ook een paar boeddhistische dingen.
Ja, ja, ik heb natuurlijk veel met boeddhisme, omdat ik veel in aanraking kom met boeddhisten. Ik vind het altijd prettige landen om naartoe te gaan, daar hangt toch een bepaalde sfeer. De boeddhistische filosofie spreekt mij bijzonder aan. Gematigd. Geeft ook wel degelijk richtlijnen aan. Maar daar kun je je ook aan houden.
Zoals welke bedoelt u?
Nou, doe een ander geen kwaad. Dood niet onnodig in levend wezen. Of dat nou een dier is of een mens is. Heb ook eens wat over voor een ander. En die paar elementen spreken mij gewoon als mens aan. Ik bedoel, in Nederland mis ik dat. Ik denk dat wij als bedrijf proberen ook een beetje die richting op te gaan. Hè. Wij doen toch regelmatig wat voor minder bedeelden in de derde wereldlanden. Want daar verdienen we ook veel geld aan.
Oh ja, dus jullie steunen projecten, hè?
Ja, we doen projecten. Of het nou boten zijn voor de vissers in Sri Lanka die getroffen zijn door het tsunami. Of een schooltje op Bali. Ik bedoel, we zoeken toch altijd wel wat uit. Ja. Ik wil wel een bedrijf met een hart zijn.
Wat ik op internet heb gezien is dat Fox ook wel een heel bepaalde speciale benadering heeft van het reiswezen. Hè? En nou, u noemde zelf al eventjes de reisdokter, de voorlichtingsdagen, de filmshows waar mensen dingen kunnen zien. Wat is de filosofie achter uw bedrijf?
Nou, het gaat natuurlijk om de reizen zelf. Kijk, de toeters en bellen zijn allemaal leuk, maar de reis, dat is natuurlijk de beleving waar de klant voor komt. Ik denk dat we een heel apart concept hebben. Het zijn over het algemeen, kun je stellen, cultuurreizen naar interessante en boeiende landen. Met name wat wij dan verre landen noemen. Azië, Midden-Zuid-Amerika, Midden-Oosten. Dat zijn landen met een dosis cultuur, maar in een hele prettige afwisseling. We gaan niet echt de diepte in. Het is van alles een beetje wat. Bij ons worden mensen bijvoorbeeld niet tempelmoe. We doen mooie tempels. Maar we doen ook veel natuur. Je gaat ook een dagje op de rug van een olifant zitten. Maar onze reizen zijn comfortabel. Ik denk veel tegen de luxe sfeer aan, hè, in vier sterrenhotels. En we larderen dat met wat wij noemen comfortabel avontuur. Nou, dat is dus bijvoorbeeld, je gaat een jungle safari maken. Een middagje op de rug van een olifant. Maar 's avonds zit je gewoon weer lekker in je vier sterrenhotel met je gin tonic. Dus dat is eigenlijk de filosofie. Want iedereen wil jong zijn, hè? Ik bedoel, iedereen wil toch met een verhaal terugkomen. Dat ze er geweest zijn en iets gedaan hebben. Ja. En wij noemen dat echt een beetje comfortabel avontuur.
Ik zag ook in het voorbijgaan een heel mooi Boeddha-beeld hier in de gang staan. Dus kunnen we misschien zo eens even naar kijken en daar wat over horen, wat dat voor beeld is.
Ja.
En misschien ook even verder kijken in het bedrijf, hoe dat nou is, waar we die feng shui aspecten terugzien in
waar
het bedrijf.
Waar we dat tegenkomen. Zal ik voorgaan?
Ja, ik was even heel benieuwd naar deze Boeddha, die is zo mooi. Waar komt deze
vandaan? Even goed nadenken. Ik denk toch uit Indonesië. Het is een monnik, hè?
Een monnik, ja.
Monnikboeddha, ja. Ja, hij is prachtig.
Hij is prachtig. Het is een grijze steen, een kop alleen. Hij staat op een aquamarijnkleurig sokkel. En hij heeft wel heel veel kenmerken van een boeddha, ja, met die lange oren.
Waar ik altijd het meest op let is hoe de stand van de ogen staan. Ik bedoel, als de ogen een serene uitdrukking hebben. En dat zie je bij deze boeddha dan. Hè, die kijkt echt heel sereen toch naar beneden.
Naar binnen gekeerd.
Ja, dat geeft mij veel rust hoor, deze boeddha.
Ja, mooi. En dan heeft hij zo'n punt op zijn voorhoofd. Hè?
Ja. En af en toe doe ik er een blaadje goud op.
Oh ja, wat mooi.
Als ik blij ben met iets of zo.
Oh ja, wat leuk.
Dan heb ik een doosje met goudblaadjes.
Oh ja. Ja, en hij heeft alleen dus, hij is kaal, hij heeft geen krullen.
Nee.
Dus dat onderscheidt hem dan van de meeste boeddha.
Ja, maar daarom noem ik hem de monnik. Omdat monniken vaak toch kaal geschoren zijn.
Dit is ook een boeddha.
Ja, die komt uit
Thailand of zo?
Dit is een redelijk antieke nog uit Thailand, want die heeft een certificaat om zijn pols.
Ja.
Ja, persoonlijk vind ik deze wat minder, maar...
Ja, dit is volgens mij de boeddha Amitabha die wijst naar de aarde.
Ja,
hè?
Dat klopt. Ja, we moeten even de trap gaan. Hallo. Ja, dan zal ik je even meenemen. Hier komen dus mensen binnen.
Hier staat ook alweer een boeddha-beeld om de mensen te begroeten.
Dit is ons theater.
Ach, wat mooi.
Ja, dit is, als u het dan helemaal uitgelicht ziet, hè, dan is het echt een heel erg sfeervol theater. Je ziet dat het bijna allemaal meubilair uit Azië is.
Allemaal tafeltjes en stoelen.
Met kleine kaarsjes erop. Ja. Een paar mooie kroonluchters hangen er. Kunst en uiteraard onze grote boeddha-beelden die we dan hier overal hebben staan. Nou, hier is het podium. Daar verwelkomen we de mensen. En daar vertellen we over onze reis. En op het grote scherm wat je daar ziet, daar laten we onze reisdocumentaires zien. Want van elke bestemming maken wij zelf documentaires. We hebben onze eigen filmcrew. Ik ben in beeld, ik vertel over die reizen. Ik vertel ook wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. Ik ga dat niet allemaal zitten verkopen en mooier maken dan het is, maar ik ben gewoon mezelf. En na afloop komt er een dokter die vertelt over hoe blijf je gezond in de tropen. Mensen kunnen zich hier vaccineren en ze kunnen vragen stellen.
Geweldig.
Een glaasje wijn erbij, een kopje koffie. Je was nog meer geïnteresseerd in kunst en boeddha. Nou, hier heb ik mijn eigen privécollectie staan. En dan deze vind ik erg apart, dat was mijn eerste aanschaf. Dat is een Burmeese.
Prachtig.
En die vind ik ook heel erg mooi. Dat is een beetje een gek beeld. Maar ik vind hem ook heel veel rust uitstralen.
Het is een boeddha die een beetje naar achter lijkt te leunen.
Ja,
hè?
En heeft niet zo'n heel mooi gezicht. Maar als ik het licht er zo op zie, dan heeft hij ook iets heel aparts.
Nou, hij heeft heel veel karakter.
Ja. Het is een beetje een lelijkert, maar ik vind hem wel, daarom vind ik hem gewoon leuk.
Hij heeft echt karakter in zijn gezicht, ja heel mooi.
Ja,
heel mooi.
In de lotushouding.
Oh, hier staat nog een mooie.
Dit is het Fox Museum. Wij hebben dus uit alle landen nemen wij spulletjes mee. Of het nou van China is, tot aan Peking, de Mao-boekjes.
Ja.
We hebben sigaren uit Bagan in Burma.
Tempelbel zie ik
Tempelbel
hier uit
Nepal. Allemaal soorten zand van de bestemmingen waar we komen. Dan kun je de stranden een beetje zien.
Leuk, allemaal verschillende kleuren.
En dan even kijken, de prijzen die we hebben gewonnen inmiddels. Dat is toch leuk voor de mensen die hier komen.
Ja.
En dan komt hier.
Ja, zeg, prachtig. Dit is de kantine. Nou, dat is niet zomaar een kantine.
Ja, ik ben een restaurant hoor. Maar je ziet, het is een enorm meubel staat daar. Met fluoriserende lampen erachter. En daarvoor staan dus allerlei diverse soorten Boeddha-images, Boeddha-beelden. Die eigenlijk een heel prachtig effect geven, denk ik, op deze ruimte.
Ja, nou. En er zit dus glas achter.
Ja.
En dat is gekleurd glas.
Ja, gekleurd glas. En dit heeft een beetje een high-tech uitstraling. Een beetje, je ziet het allemaal industrieel. Er wordt veel met staal gewerkt. En met lichten. Het is nog niet helemaal klaar. Daarachter zijn onze internetkantoren. Hier is een internetcafé. En hier ontvangen wij de mensen voorafgaande de documentaire. Die kunnen ze een kopje koffie krijgen en wat eten. Maar ik ben nog met deze ruimte bezig. Want er moet nog het een en ander aan gebeuren.
Maar heel sfeervol ook weer. Heel anders, hè?
Ja. Heel anders.
Ja. Ja, dat heeft wel effect zo, die Boeddha's.
Dus ja, je ziet dat het een beetje een ander bedrijf is dan gebruikelijk.
Nou, zeg dat wel.
Kijk, dit is nou bijvoorbeeld zo'n pilaar. Dat was een obstakel, maar doordat wij hem in dezelfde kleur hebben geschilderd, loop je er bijna tegenaan. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Een andere manier om het te camoufleren is om spiegels er tegenaan te plakken. Dus dan gaat die paal weg, dan wordt het een decoratie. Dus je moet daarmee spelen. Maar als ik deze paal nu bijvoorbeeld knalrood had gemaakt in een grijze omgeving, dan wordt het een obstakel. En nu, je zag dat ik er bijna tegenaan liep.
Ja.
Ja, precies. Dat is ook de bedoeling.
De bijdrage was van Jeanette Werkhoven. En dan is het nu tijd voor onze agenda van de boeddhistische evenementen en activiteiten. Vanavond spreekt Sylvia Gretchen in Amsterdam over Sacred Breath. De lezing vindt plaats in het Nyingma Centrum aan de Reguliersgracht 25 in Amsterdam. Op vrijdag en zaterdag geeft Gretchen nog twee lezingen, eveneens bij Nyingma, met als titel Healing Mind en Dream Awareness and Compassion Practice. Morgen verzorgt Zen Spirit in Norg een lezing door Irene Kyoyo Bakker in het kader van de serie Huiskamerlezingen over bewuster leven. Aanmelden kan bij Rieke Meijma, telefoon 0592-670-301. 0592-670-301. En aanstaande vrijdag spreekt Jeroen Witkam, Cisterciënzer monnik en zenleraar, in het NPB-gebouw in Driebergen. Er komen diverse thema's aan bod, zoals de relatie tussen zenboeddhisme en christendom. De avond begint om 19:45 en u vindt het NPB-gebouw aan de Parklaan 7 in Driebergen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Jeanette Werkhoven, Marloes Lazal en Eelco Vijzelaar. Techniek Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar op nummer 035 629 3191. Tot volgende week.